van God. Die geest die in haar werkt, daar verlang ik nog wel meer naar in ons en in mij. Mag je nog één keer terugzetten, die tekst? Wat staat er over Rahab? Ja, gewoon de hoer. Rahab de hoer. En dat staat een aantal keer zo genoemd in de Bijbel. Stel je voor, we schrijven een nieuwe Bijbel. Wat staat daar dan? Over jou? Toja de? Vul je naam maar in, puntje, puntje, de. Durf je dat te denken? Of mogen wij zo niet denken in ons volle evangelie? Het staat er als een feit. Rahab de hoer. Soms werken er nog dit soort feiten in ons leven ook en in mijn leven ook. En soms moet je dat ook maar eens eerlijk durven te bezien. Ik heb gedacht, Rahab de hoer, zou het mijn vriendin zijn? Zou het mijn moeder willen zijn? Of mijn vrouw? Of hier een gemeentelid? En als er iemand binnenkomt, hier, wat doen we dan? Hoe kijken we naar zo iemand, Rahab de hoer? Ja, je kan zeggen, kijk met alle goede dingen en iemand kan veranderen. Maar hoe snel ligt het oordeel niet in je en bij je? Gisteren hoorde ik iets over iemand en ik dacht erbij, dan had je beter moeten nadenken. En toen dacht ik zo, die zit dichtbij. Want nu eigenlijk oordeel ik alweer hem op wat hij doet, terwijl ik er eigenlijk buiten sta. Zo snel zitten die radeltjes soms in onze geest nog, terwijl God een geest heeft. Niet van veroordeling van de mens. God heeft een geest van ruimte en niet van afkeuring. En ik denk, het is nog een kunst om te leren denken zonder veroordeling. Om te leren lezen zonder veroordeling. Om te leren spreken zonder veroordeling. En om te leren kijken zonder veroordeling. En nergens in deze Bijbel staat geschreven hoe Rahab een hoer is geworden. Geen verleden. Heeft ze het moeten doen? Hoort het bij haar taak als herbergierster? Is ze ertoe gezet? Geen verleden. Geen goed gepraat en geen oordeel. Dat is nog eens een les voor mij. Rahab wordt gevonden door God uiteindelijk. En ik geloof, in deze tijd en in elke tijd vindt God mensen. Vindt God mannen en vindt God vrouwen. God vindt mensen met die andere geest. Kijk eens naar die aartsmoeders. Rahab is een hoer. Tamar krijgt een kind van haar schoonvader. En Bathsheba gaat vreemd. En ze staan alle drie in de Bijbel genoemd. Is dat misschien een knipoog van onze God? God zoekt geen perfecte mensen. God zoekt mensen met een ruime geest. Die ruimte maken. Die zich verwijden voor hem en voor elkaar. Die zich verbinden met elkaar en met hem. Daar is God naar op zoek. En dan komt het zover dat je zegt, oh, kom ik om. Dan kom ik om, zoals Esther zegt. Rahab, ze woont in Jericho, die grote stad. En we zijn in de Bijbel op het punt dat het volk van God het beloofde land gaat intrekken. En we lezen Jozua 2. En lees maar mee. Daarna stuurt Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners erop uit. En hij zegt, ga op weg. Bekijk het land en Jericho. Ze gaan en komen in het huis van een vrouw, een hoer, staat hier weer, van wie de naam Rahab is. Zij slapen daar. Dan wordt tegen de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurt de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen, breng die mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want zij zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw, Rahab, heeft beide mannen ontvangen en zij heeft ze verborgen. Ze zegt, inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar vandaan ze kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gaan. Ik weet niet waar die mannen zijn heen gegaan. Achtervolgen, snel, u zult ze zeker inhalen. Dit verhaal begint met het woordje daarna. Nou, dan kijken we even daarvoor. Wat is er daarvoor gebeurd? Misschien weten enkele het. Mozes is de berg opgeklommen, maar niet meer afgekomen. Hij is aan de mond van God en hij komt niet terug. En er staat het volk. En er staat Jozua. Wat zou door het volk en Jozua heen gaan? Een intens verdriet om iemand te missen. Een rouw zou er zijn geweest om die grote leider Mozes die er niet meer is. En Jozua, hij staat er nu alleen voor. Geen groot voorbeeld op aarde meer die hij kan vragen, hoe zal ik dit eens doen? Hij is de nieuwe leider. En als de nieuwe leider opstaat, dan gaat God spreken. En dat vind ik zo mooi aan God. God bevestigt altijd roepingen. En hij doet een belofte. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie. Zoals ik Mozes bijgestaan heb, zo zal ik jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten, maar wees standvastig en vastberaden. Dit is de belofte aan Jozua. Dit is de belofte aan mij. Dit is de belofte aan ons. Elk stuk grond zal ik je geven. Daar hoef je niet voor te werken. Ik ga het geven en ik zal je bijstaan. Maar wel een oproep. Wees standvastig en wees vastberaden. Als we naar het kaartje kijken, dan ga ik even lopen en dan besef ik dat ik minder geluid heb. Dan ga ik jullie laten zien waar vandaan ze vertrekken. Als je kijkt, ligt hier Sittim. Daar is het volk van God. Zij moeten de Jordaan over nog, of door. En dan komen ze bij Jericho. Dat is het stukje wat de verkenners zo meteen gaan lopen. Met de opdracht van Mozes, van Jozua. Aanschouw. Bekijk het land en aanschouw en zie Jericho. Weet je het nog, 38 jaar geleden? Toen stonden ze er ook, hè? Jozua ook. En hij wordt met 11 andere mannen op pad gestuurd om dat land te gaan verkennen. Om te gaan zien het beloofde wat God heeft gegeven, wat er moois daar aanwezig is. En hij komt met Caleb enthousiast terug. In een andere geest. In een ander gemoed. Hij gelooft in die God. Hij gelooft in de belofte van God. Hij gelooft wat Mozes daarover heeft gezegd. En hij is enthousiast. Samen met Caleb. Maar er zijn 10 anderen. Die Jeremiëren. En die nemen het hele volk daarin mee. Pas op. Dat is een geest die nu nog steeds in een volk van God wil werken. Om in de down-gedachten te komen over de gemeente, over ons leven, over de toekomst. Ik geloof, dat heb ik net ook gezegd, dat God mensen zoekt in deze tijd, in de tijd van corona, met een andere geest, met een ander gemoed, met een ruimere geest die ruimte in zich heeft om te zien wie God is. En daar hebben we over gehoord in de zangdienst. Om te zien de mogelijkheden die God schept. Ook nu. Hoe vaak zijn we geneigd om al het andere te zien en aandacht te geven? Hoe vaak kijk je hoeveel besmettingen er zijn? En hoe vaak dacht je nu? Zo, hij loopt weer op. Weet je, het is feiten. Het zijn feiten. Maar zien we ook waar onze grote God en Heer Jezus mee bezig zijn? Krijgt dat ook onze aandacht? Als ik kijk naar dat we op dat veld mogen zingen, dan denk ik, God maakt dat mogelijk. En je kan zeggen, de besmettingen nemen toe. Alles is tegen, maar dit mag. En dan denk ik, de Heer doet grote dingen. De Heer werkt grote dingen uit. En ik wil het nog meer gaan zien. Nog meer mijn aandacht gaan geven. De mannen, ze vertrekken in de vroege ochtend. In het geheim staat er, in het geheim, uit het tentenpark. Nou, met gevaar voor eigen leven, hè? Gaan zij deze klus klaren. Vertrouwend op de woorden van Jozua. Vertrouwend op die grote God. En als ze de Jordaan uiteindelijk door zijn, dan is het nog ongeveer 2 uur lopen. Moet je voorstellen. Je loopt nog 2 uur door samen. Waar zullen ze het over gehad hebben? Het staat niet geschreven. Waar zullen ze het over gesproken hebben? Die verwachting. Wat gaan we zien? Wat gaat God doen? En dan moet je weten, Jericho is een vestingstad. Een grote stad. Het heeft een hele hoge cultuur en hij is versterkt. Want weet je, heeft hij 1 of 2 muren? 2. En weet je ook hoe dik ze zijn? Waarschijnlijk 4 en 2 meter dik. En hoe hoog? Waarschijnlijk 7 tot 10 meter. En misschien wel hoger. Ik lees allerlei verklaringen. Maar het is een groot bolwerk wat daar staat. En de mannen zien Jericho liggen. En ze zien een poort. En ze gaan er doorheen. En dan kijken ze op. Ze zien daar op de muur een huisje. Daar gaan zij naar binnen. En ze hebben gedacht, wij zijn niet gezien. Niet herkend. Dat huisje op die muur, of in die muur waar die ook ligt, is van Rahab. Hier komt zij ons verhaal binnenwandelen. Rahab heeft een herberg. In die tijd bestaan er herbergen. En in de herberg komen handelsreizigers overnachten. En die handelsreizigers komen uit allerlei landen. En in die herberg wordt informatievoorziening gedaan. Want Rahab hoort alles in haar herberg. In die tijd is dat de manier om informatie in te winnen voor dat volk daar. En er wordt misschien soms in die herberg gepraat. En misschien soms een beetje te veel. Een herbergierster is in elk geval verplicht om vreemde snuiters bij de koning te brengen. Daar is zij toe verplicht in die tijd. Zij zorgt voor de maag van deze mannen. En zij moet haar mannelijk bezoek tevreden stellen. Dat is haar taak. En dan gaat het mis, bijna. Het gaat mis. Iemand heeft die mannen gezien. En die gaat naar de koning. En die zegt, de koning, daar zijn 2 mannen uit het volk van Israël. En die mannen moeten gedood worden. En de koning, wat doet hij? Hij stuurt bodes. Moet je voorstellen, die bodes komen naar Rahab. Ze staan aan de deur en ze kloppen. En Rahab doet open. Ze zeggen, er zijn mannen binnengegaan. En breng jij ze nu naar buiten. Wat gaat er in Rahab om, denk je? Zal ze schrikken? Zal haar hart bonken van spanning? Aan de ene kant denk ik dat er best wel kan zijn. Maar zou zij niet bovenop dat huisje die bodes al hebben aanzien komen? Want er staat geschreven, zij heeft de mannen verborgen. Dat heeft zij niet voor niks gedaan. Ergens krijgt zij een seintje. En die mannen liggen boven op het dak. Maar ze neemt wel een risico, hè? Als die mannen gevonden worden, dan is het haar dood. Haar leven hangt hier aan een zijden draadje. En zij weet echt dat dit een man uit dat volk van Israël zijn. En zij weet van die God, die grote God. En zij komt er met ruimte in haar ziel voor die God. Die wil zij leren kennen. Daar wil zij bij horen. Niet meer bij haar eigen volk, maar bij Gods volk. En zij doet die deur open. In haar rol van herbergierster. Ik denk met een kloppend hart. En dan zegt zij, ik mag erop, de mannen zijn naar mij gekomen, maar ik wist niet waar ze vandaan kwamen. En ze zijn gegaan toen het donker was. Ik weet niet waar ze heen zijn gegaan. Wonderlijk wat ze zegt. De mannen zijn inderdaad bij mij gekomen. En de bodes geloven haar, hè? Ze zijn bij mij gekomen en ik kende ze niet. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen. En ze zijn weer gegaan. Wat een moed. Wat een daadkracht om dit te durven zeggen. Zij kiest voor de mannen en niet voor de bodes en de koning van Jericho. Zij kiest voor het volk van God, de gemeente. Zij kiest voor die grote God. Kom ik om, dan kom ik om. Jullie volk is mijn volk. Jullie God is mijn God. Maar wat zegt ze? Vertelt ze nou de waarheid? Helemaal? Nee. Zij zegt wel, ze zijn binnengegaan. Nou, dat is denk ik wel heel wijs. Want dat is gezien. Dat moet ze niet gaan ontkennen, want dan gaat ze gelijk dat huisje doorzoeken, denk ik. Nee, ze zegt, zij zijn binnen hier gekomen. Maar, leugentje 1. Ze vertelt, ik ken de mannen niet. Ik weet niet wie ze zijn. Niet helemaal waar. En dan, leugentje 2. Ze zijn toen het donker was, die poort weer uitgegaan. In mijn Rahab, ze liggen op je dak. Onder die vlasstengels. Past dit bij een gelovig mens? past dit in ons vol evangelie? Niet helemaal de waarheid spreken. Petrus zegt erover, je moet geen laster of leugens over je lippen laten komen. Maar hoe zit dit dan? Mag dit wel? Kijk je even naar jezelf. Leugentje om bestwil, ken je dat? Ik weet helemaal niet. Beetje de waarheid verdraaien. Om je gelijk te halen. Het net even anders zeggen dan dat het is. Of om je zin te krijgen. Of jouw mening is toch de waarheid. Dus dan draai je er een beetje omheen. Het is hier geen leugentje om eigen bestwil. Rahab maakt een keus. Een keus, niet mijn volk, maar Gods volk. En deze zinnen die zij zegt, dienen Gods doel. Zij dient niet de koning van Jericho. Zij dient die grote God en beschermt deze mannen met wat ze zegt. Prediker 7 zegt, wees soms niet al te rechtvaardig. En Rahab, als ze tegen die mannen spreekt, kan ik me voorstellen dat ze best snel spreekt. Want ze zegt, die mannen zijn die poort doorgegaan in het donker. Ga ze achterna en jullie kunnen ze nog inhalen. Voel je wat ze doet? Ze geeft ze een poor in de rug, want ze denkt, ze moeten niet omhoog in mijn huis. En die mannen, die geloven het, die gaan erin mee. Die geloven Rahab. En ze doorzoeken het huis niet. En dat is een godswonder. Want als ze het hadden doorzocht, hadden ze deze mannen echt wel op het dak gevonden. Hier zorgt God dan weer voor een wonder. En ook daarvan denk ik weer, hoeveel wonderen van God zien wij nog? Merken wij? Want er zijn er nog vele. En laten we daar onze aandacht op richten. En we lezen door in het verhaal. Je mag erop. Maar zij heeft hen op het dak laten klimmen. En hen verborgen onder de vlasstengels. Die door haar op het dak uitgespreid waren. Maar voordat zij zich te slapen hadden gelegd. Klimt zij naar hun toe. Op het dak. Rahab gaat bijna naar bed. Het is nacht. En zij denkt. Ik wil die mannen ontmoeten. Ik wil ze zien. En ze gaan nog iets doen zometeen. Zij klimt omhoog, het dak op. En zij maakt contact met deze mannen. In die ruime, wijde geest van haar is er ruimte voor hen. En die mannen, die liggen op dat dak. En ik kan me zo voorstellen dat ze alles gehoord hebben. Wat zal er in hun om zijn gegaan, in hun hart? Daar zal angst zijn geweest. Daar zal zijn geweest, oh, worden we gepakt? Zoiets als in de Tweede Wereldoorlog Joden wel mee hebben gemaakt. Als ze ondergedoken zaten. En wat gebeurt er dan in jezelf als dat je overkomt? Kijk, dit grootste overkomt ons niet. Maar als er angst op je afkomt, of teleurstelling, of verdriet, of nou, vul het voor je eigen leven in deze tijd. Wat gebeurt er in je? En weet je wat ik heb gemerkt, wat er soms gebeurt, en misschien soms ook nog wel vaak? Dat mijn gebed verlamd raakt. Dat mijn leven met de Heer soms verlamd raakt, omdat ik dan blijf hangen in de angst en in de beperking en in de onmogelijkheid. Dus mijn vraag is, hoe bid je in deze tijd dan? Wat is je gebed? Hoeveel leven zit daarin? En wat zoek ik? En toen las ik de volgende tekst in Petrus. Petrus 4 vers 7. Het einde van alles is nabij, zegt Petrus. En dat is nu. We leven in de tijd dat het einde nabij is. Kom tot bezinning. Wees helder van geest, zodat je kan bidden. Bidden is zo'n kracht van God. Let op, bidden is zo'n kracht van God. Niet als het automatisch gaat. In je leven, in de beweging in je. En is er één uit om dit ook te verstommen. Is er één uit die niet wil dat we in deze tijd bidden en ons gebed tot God richten. En dan gaat het me om in de momenten. Natuurlijk, ook in je stille tijd. Maar ook in momenten waar er iets op je afkomt. In momenten dat het even tegen zit. Iets gebeurt wat je niet verwacht. Noem maar op. Kom dan in gebed en ga zien wie God is voor je. Besef dat die kracht van het gebed groter is dan je denkt. En ik zei al, Rahab klimt naar hen op. Zij maakt contact met hen. Soms moeten wij ook opklimmen. Om in contact met elkaar te komen. Juist in deze tijd. Waar ontbinding werkt. Verwijdering. is het nodig dat we opklimmen naar elkaar. En weet je wat je daarvoor nodig hebt? Die ruime geest, die andere geest die zich verruimt en verwijdt. En dan gaat het contact hebben met elkaar voor mij niet met degene waarmee je zo graag omgaat. Het gaat dieper. Het gaat dieper, misschien iemand die iets gezegd heeft. Een oneenigheid. Kun je je dan weer met elkaar verbinden? Kan ik opklimmen naar diegene of blijf ik hangen in mijn eigen gelijk of in het probleem of in wat er gebeurd is? Rahab klimt op naar de ander. En Rahab klimt ook op naar haar God. En ook dat is een proces wat we nog meer mogen doen in de situaties. Opklimmen uit de aarde naar God omhoog en naar onze Heer Jezus Christus. Om ons daar te verbinden met zijn geest van mogelijkheden en ruimte. Heer, we willen dat. In deze tijd. Opklimmen naar elkaar en opklimmen naar u. En ik bid ook dat dat ons dieper met elkaar verbindt als gemeente. En ik bid ook dat het ons dieper verbindt met elkaar. Zodat we met elkaar doorgaan voor Gods plan. Voor zijn bedoeling. Voor wat hij wil met deze gemeente. En dat u daar dan omheen staat. Met uw engelen. Met uw geest. Als een soort burcht. Zoals Jericho een andere burcht is. Wil God om ons heen staan. Met alles wat in zijn mogelijkheden zit. En Rahab klimt naar ze op. En wat zegt ze niet? Dat is dan altijd mijn vraag. Wat zou ik zeggen? Nou mannen, kijk eens, ik heb jullie leven gered. En dat heb ik toch goed gedaan, hè? En ik ben goed voor jullie geweest. Het zijn niet de woorden die zij spreekt. Misschien nog wel eens de woorden die ik denk, omdat ik zelf denk dat ik iets goed doe. Maar het is altijd onze grote Heer die het doet. En zij gaat spreken. Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heer het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de band geslagen heeft. Als wij dit horen, smelt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heer, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op aarde. Dat is wat uit haar mond komt. Die God is een God van boven en van beneden op aarde. Je hoort in Rahab spreken wat in haar hart is. Wat in haar hart beweegt. En dan maak ik vanzelf de stap naar mezelf. Ik kan horen in mijn spreken wat in mijn hart leeft en wat in mijn hart beweegt. En dat vraagt soms een stukje naar binnen gaan. Want soms op zo'n moment heb ik dat even niet door. Is mijn zicht verdwenen, merk ik. Net zoiets als die Emmausgangers die met Jezus oplopen en hem niet herkennen, die met andere dingen bezig zijn. En dan als ik terugkijk naar wat ik zeg en hoe ik dat zeg, dan merk ik soms ongeloof, soms een stuk moeite, soms een stuk verdriet of boosheid, soms een stukje zorg of angst. En als ik dat in dat gebed met hem kan herkennen, dan kan ik weer opklimmen naar hem. En opklimmen naar elkaar, zo werkt dat. Dat kan je bij jezelf dus eens toetsen, want soms is dat een beetje mistig geworden dan in je gedachten. En de Rahab, die eerste twee woorden die zij zegt. Zij zegt niet, ik heb gehoord. Zij zegt, ik weet. Hier begint haar geloof. Ik weet dat deze God een God is van de hemel en een God is van de aarde. Dit is in haar verinnerlijkt. Hier is ruimte voor gekomen. Ik weet dat die God de zee heeft opengemaakt. Ik weet dat jullie koningen verslaan, maar dat doet die God. In haar ziel ontsluit zich een ruimte voor deze God en voor dit volk. Weer voor mezelf. Hoeveel weet ik van God? En hoeveel heb ik over hem gehoord? En dan gaat het weten voor mij dieper dan opnoemen. God is trouw, God is goed, God is... Het gaat dieper. Je leert God pas kennen in je innerlijk. Juist in penibele situaties. In penibele situaties kan je merken hoe goed ken ik God. Hoe goed ken ik de Heer Jezus. Of hoe snel zit ik in die andere geest. En Rachab gaat geloven. Mooi, ja, geen bekeringsverhaal. Rachab gaat gewoon geloven door wat zij gehoord heeft. En wat zegt zij dan? Die mag erop. Ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft. Valt je op wat ze zegt? Ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft. Is dat al zo? Nee. Zij wordt hier een profetes. Zij spreekt hier profetisch. Ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft. Dat is die andere geest in haar. Die Heilige Geest. Leven wij ook nog vanuit de belofte. Vanuit de profetieën. Durven we daar in deze tijd voor te leven en te gaan? Of laten we ons de mond snoeren door corona, die ons naar beneden wil halen in onze gedachten en alles wat in de wereld gebeurt? Leven we vanuit Gods belofte die zegt, ik weet dat u het land heeft gegeven. Ik weet dat u het beloofde in mijn leven heeft gegeven. Ook al zie ik er soms nog niks van en ook al werkt er soms niks van. Ik weet het en het gaat gebeuren dat het werkelijkheid wordt. En ik wil daar nu al in staan. En Rachab vertelt de man, en misschien is dat ook wel een geheugensteuntje voor deze verkenners en straks voor Jozua, wat die God heeft gedaan. En ik dacht nog, dat was niet gisteren, hè? 38 jaar, moet je je voorstellen, 40 jaar, dan leven we in 82, 83. Als je dat voorstelt in tijd. Ik weet, en dat heb ik bij me gehouden, dat heb ik gehoord, dat die God van hemel en aarde heeft ingegrepen. Ik weet dat hij die zee heeft opengemaakt. En dat ging niet met één zucht. Dat duurde een hele nacht voordat die zee helemaal open was. Ze is er door gegrepen. Ze is er door in beweging gekomen. Ze is er door in de ruimte gekomen. En ze denkt, die God, die wil ik dienen. Die God die dat volk kan verlossen, kan ook mij verlossen hier uit mijn huisje. Maar wat doen die verhalen in het volk? Want er zijn twee werkingen. Ik zie bij Rachab een ruimte komen voor God. Maar ik zie het volk iets anders gebeuren. Vers 11, die mag erop. Als wij dit horen, smelt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want jij, maar dus wij ook eronder. Wij hebben het gehoord en ons hart versmolt. In geen man is nog geestkracht opgestaan vanwege uw verschijning. Hoor je wat er gebeurt in dat volk? Een versmelting van angst van een hart wat niet meer beweegt. De geestkracht is weg. En er is geen moed meer. Dat is een beweging die kan je ook in jezelf herkennen. En ik hoop dat je daar eerlijk naar kunt kijken. In jezelf en de geest met deze beweging werken. Dan wordt het geestloos. Moedeloos. Krachteloos. Bewegingsloos, verlammend zelfs. En die angst wil verlammen. En ik kan het herkennen in situaties, als het tegenzit. In situaties waar een oude vijand zich opdoet, waarvan ik dacht, dat hadden we overwonnen en dan is die er weer. Ik kan het merken als het stroef loopt. Ik kan het merken als er ontbinding plaatsvindt. Ik kan het merken ook in deze tijd, in de angst voor corona. En ook in de wereld zie ik dat gebeuren. Het gevaar is dat we stil komen te staan. Het gevaar is dat de geest eruit gaat. En stilstand is achteruitgang. En dat merk ik dan in mijn bidden. Dat worden dan automatische dingen. Ik merk dat als het minder beweegt in mijn ziel, gaat het een beetje stilstaan. Of als het lezen me niet meer zo raakt van binnen. Of het blijven hangen in situaties van de aarde. En Jezus vraagt vanmorgen aan mij en aan jou. Waar ben je stil komen te staan? En dat is niet over je hele leven. Dat is soms een facet in je leven. En toen dacht ik letterlijk, als je nou eens een jaar teruggaat. 1 jaar geleden, toen was deze ark leeg. Toen hadden wij geen dienst. Daarna niet meer, gelukkig. Maar hoe stonden we toen? In die tijd, toen corona begon. Hoe was je geloof? Hoe was het met waar je naar uitzag? En hoe is dat nu? Je hoort het veel, hè? Corona moe. We willen nu wel eens meer. En we kunnen nog steeds niks. Stond je toen ook zo? Of sta je nu anders? Ik merk in mezelf dat ik soms anders sta. Dat ik toen nog meer, misschien nog wel vanuit de spirit van Gods geest, het voor me zag. En nu eerder dat het kan verlammen. Dat je denkt, houdt het niet op? En hoe lang nog? En hij gaat weer omhoog. Waar sta ik? En waar ben ik naar gaan kijken, zegt Jezus ergens. In deze tijd. En waar mogen we voor in beweging komen? Dat is wat Jezus vraagt. Kom weer in beweging. En hij zegt dan, wees vastberaden. Wees standvastig. Verlies de moed niet. Want ik heb de wereld overwonnen. En ik zal dit ook overwinnen. Dat staat in de hemel. En dat gaat gebeuren. De verkenners krijgen waardevolle informatie. Over het volk en over Jericho. En Rahab gaat nog wat doen. Want ze laat ze niet zomaar gaan. Ze weet wat ze wil. Zet het er maar op. Nu dan, zweer mij toch bij de Heer, omdat ik goede tierenheid heb bewezen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en moeder zult laten leven, en ook mijn broers en zusters, met al wat hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult. Zij staat op voor het leven, het gered worden, de verlossing, maar niet voor haarzelf alleen. Als zij zelf alleen had willen leven, was ze lekker met ze meegevlucht, dacht ik. Dan was ze ook verlost. Nee, zij staat in voor haar familie. Voor de rest van haar familie en alles wat daarbij hoort. En misschien oordeelt die familie haar wel op haar beroep. Dus kom ik op voor het leven van de ander. Kom ik op voor het leven van mijn medegemeentelid. Van mijn man, mijn vrouw. Kom ik op voor het leven van iemand die je misschien iets aandoet. Want dat gaat dieper. Het is makkelijk om het te doen voor degene die je lief hebt en heel dichtbij zijn. Maar kom ik op voor het leven in elkaar, in de gemeente? Rahab vraagt het. En dan komen de verkenners nog aan het woord, voor het eerst. Als u deze zaken niet bekend maakt, dus hij stelt eigenlijk zelfs een eis, maak het niet bekend. Zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. En het zal dan gebeuren, wanneer de Heer ons dit land geeft, dat wij aan u goede tierenheid en trouw bewijzen. Wonderlijk, hè? Zij zetten hun leven voor Rahab in. En Rahab heeft haar leven voor deze mannen ingezet. Zij vinden elkaar, zonder elkaar te kennen. Ze hebben elkaar nog nooit gezien. Wat een wonder, wat zou dat zijn? Is dat iets van die andere geest, die geest van God die je dan bij elkaar merkt? En dan hoef je helemaal geen dikke vrienden te zijn. En dan laat zij de mannen zakken door een touw. Die gaat uit haar huisje. En het is een kort touw, maar stel je het voor, heel hoog. Dat touw laat ze zakken, een rood touw. En de mannen gaan naar beneden en dan staat ze, laat ze door het venster van het huis naar beneden zakken. En geeft ze advies. Ga naar het bergland, anders vinden jullie achtervolgers jullie. Verberg je daar 3 dagen, totdat de achtervolgers zijn teruggekeerd. Ziet voor je die muur en dat huisje en dat touw in het donker wat uit het venster gaat? Dat moet spannend zijn geweest. Worden we ontdekt? Worden we gezien? Worden we alsnog gesnapt? Het is een overgave aan God en moed om dit te doen. Vertrouwen dat Hij het leven niet prijsgeeft. En dat mogen wij ook soms leren. Moed om iets te doen. En vertrouwen dat God het leven niet prijsgeeft. En de mannen zeggen dan, als wij het land inkomen, moet u dit koord van scharlakendraad aan uw venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader, moeder, broers, hele familie. Het koord is scharlakenrood. Je kan denken, het kleur van een hoer. Maar is de kleur rood, niet de kleur van het bloed van het lam voor ons? Dit koord is een beeld van hoop, van redding en van verlossing. in deze tijd. En heb jij, heb ik dit koord aan mijn huis hangen. Een koord van redding. Van toekomst hebben we gezongen. Een beloofde toekomst. Van verlossing. Daar gaat het heen. En dat mag je in jezelf naar boven halen. En daar mag je op gaan staan. Op Gods beloftes in die toekomst. En Rachel bindt het inderdaad. Dat is de volgende vers. Het scharlakenkoord aan haar venster. Zij doet wat de mannen zeggen. Een stukje overgave. En dan gaan de mannen. Ze gaan weg. Komen in het bergland, blijven daar 3 dagen totdat de achtervolgers zijn teruggekeerd. Want de achtervolgers hadden hen op de hele weg gezocht, maar toch niet gevonden. Ook dat is misschien wel een godswonder. En dan komen de mannen terug en ze komen bij Jozua, de zoon van Nun, de leider. Ze vertellen alles wat hen overkomen is en ze zeggen tegen Jozua: zeker, de Heer heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Hoor je wat de verkenners vertellen? De profetie uit de mond van Rahab vertellen ze aan Jozua. En voor Jozua is dit een sein van God. Hij mag dit land gaan binnentrekken met het volk. En die verkenner stond er, zij volgen het advies van deze vrouw. Dat vond ik toch wel weer wonderlijk. Want stel je voor, er komt hier een, nou wat zullen we doen? Een Amerikaan. En die geeft jou een advies. En je kent hem niet. En je weet niet wie die is. En je weet misschien niet eens of je hem kan vertrouwen. Zou je zo'n advies dan volgen? En dan nog van een vrouw, zou ik zeggen. Deze mannen vertrouwen Rahab en ze zien in haar de beweging. En daarop volgen ze haar advies. Ze vertrouwen haar woorden. En als ze dan bij Jozua komen, weet je, en dan zeg ik het weer, dan zeggen ze niet: Jozua, dat was zwaar. En die Jordaanman waar we doorheen moesten. En we zijn al bijna gepakt, we moesten op dat dak liggen. En ook nog 3 dagen in dat bergland, zonder eten en drinken. We kwamen er bijna om. En die stad is zo groot en sterk en dat kan niet. Ze zeggen het niet. 38 jaar hiervoor waren er 10 die wel zo jeremieerden. Maar deze mannen hebben een andere geest. Hebben een geest van God bij zich die zijn belofte gaat waarmaken. En daarin staan ze en dan komt dit over hun mond. Dan gaan ze niet jeremieeren. En hoe vaak zeggen wij nog: het is zwaar, het is moeilijk, ik kom er niet uit. Weet je, en soms zijn dat werkelijkheden, maar laat dat bepalen welke stap je zet of bepaalt Gods belofte je leven en wat hij heeft gezegd onderweg. En Rahab, zij blijft achter in de stad. Ik heb gedacht, zijn die bodes teruggekomen om verhaal te halen? We weten het niet. Zij is nog in haar herberg. Zij moet nog een tijdje haar taak uitvoeren en wachten. Dat is best wat. Maar ze hangt haar koord uit het raam. Zij vertrouwt de mannen. Zij vertrouwt die grote God. Een koord van hoop heeft ze. Een koord van toekomst. En dat is soms ook nu nog een koord van wachten. Rahab's hoop, een God van hemel en aarde die verlost, een God van hemel en aarde die overwint, een God van mogelijkheden, die kan mij redden en die zal mij redden, ook al lijkt het onmogelijk. Dat gebeurt nu nog niet, maar dat gaat volgende week gebeuren. Amen.